Dit is de boeddhistische omroep. In de komende 4 uitzendingen, in februari dus, zullen we het hebben over de basisbeginselen van het boeddhisme. Zonder die beginselen is een goed begrip eigenlijk niet mogelijk. Vandaar. Ik praat erover met Rob Jansen, emeritus hoogleraar klinische psychologie en persoonlijkheidsleer. En hij was jarenlang voorzitter van de stichting Vrienden van het Boeddhisme. Eerst iets over professor Jansen zelf. Waar komt zijn belangstelling voor het boeddhisme vandaan?
Ja, dat is al heel lang zo dat ik daar interesse in heb. Dat begon eigenlijk al op de middelbare school, waar ik een leraar had, klassieke talen, die privaat docent was in het Pali. En ik kwam wel eens bij hem thuis en daar zag ik dan de Veda's liggen en hij liet mij boeddhistische geschriften zien. Bovendien gaf hij op school tijdens de lessen vaak etymologieën van Griekse woorden. En dan vertelde hij en passant wat zo'n woord in het Sanskriet was of in het Pali. En vanaf dat moment is eigenlijk mijn interesse begonnen. Ik herinner me nog dat hij uitlegde wat het woord Boeddha betekende, waar dat vandaan kwam, waar dat mee verwant was in het Grieks. En dat vond ik hoogst interessant en eigenlijk is dat mijn eerste herinnering. Ik heb later nog eens een keer op de middelbare school ook een opstel geschreven over het hindoeïsme. En een vriend van mij over het boeddhisme. Met die, hij is later dominee geworden en ik ben boeddhist geworden. Dus het is een beetje iets anders gelopen.
Dat blijft toch de vraag, als een leraar klassieke talen dit soort aardige verhalen en verbanden legt in taal, dan ben je, naar mijn gevoel, nog ver verwijderd van het feitelijk praktiseren van het boeddhisme.
Ja, die echte belangstelling begon pas toen ik een student was. Toen ik kennis maakte met het werk van Sieriksma, de godsdiensthistoricus en fenomenoloog. En toen ik ook een boek gelezen had van Vestdijk, De toekomst der religie, waarin hij zegt dat Boeddha de grootste psycholoog aller tijden was. En toen ik dat zo las, toen dacht ik, dan moet ik er dus toch iets meer van weten. En ik ben toen de teksten gaan lezen. Ik ben ook in aanraking met een monnik gekomen in Amsterdam, die ik overigens via de radio heb leren kennen door een interview. Ik ben naar de man toegegaan, heb hem opgezocht. En zo ben ik eigenlijk verzeild geraakt in het boeddhisme.
Die monnik werd uw leraar?
Dat was mijn eerste leraar eigenlijk, ja. Ja.
Als ik nou met u praat over Boeddha, dan weet u beter dan ik dat Boeddha 2500 jaar geleden leefde in het noordoosten van India. Dat was in een tijd dat er nog niks werd opgeschreven. Hoe weten we dan toch wat hij gezegd heeft?
Nou, zijn woorden zijn mondeling overgeleverd de eerste 2-3 eeuwen. En ongeveer in de eerste eeuw voor het begin van de jaartelling zijn ze op Sri Lanka te boek gesteld, opgeschreven. Dat is de eerste keer. Maar we moeten niet vergeten dat het zeker 2-3 eeuwen zijn de woorden mondeling overgeleverd. Dat is een grote prestatie. De omvang van de geschriften is bijzonder groot. En we kunnen alleen maar bijzonder veel respect hebben voor die mensen die daadwerkelijk zo hebben weten te bewaren. Overigens is het zo dat mondelinge overlevering vaak exacter, nauwkeuriger is dan schriftelijke overlevering. Dat blijkt zo te zijn. Dat is niet helemaal begrijpelijk misschien, maar toch is dat zo.
Ja, nee, ik ben wel bekend met proefjes dat als je iets in het oor fluistert in het gezelschap van meneer 1 of mevrouw 1, en je luistert het verhaal nadat het aan iedereen is doorverteld nog eens af bij mevrouw of meneer 25, dan heb je een heel ander verhaal. Dus vandaar mijn vraag nu anders gesteld. Weten we zeker dat de verhalen die dan in Sri Lanka op schrift zijn gesteld de verhalen van Boeddha zijn?
Nou, niet met 100% zekerheid. Als we de teksten zo lezen, dan zien we ook dat het geen gesproken taal is. Het is een vrij artificiële stijl die duidelijk getuigt van redactie. Het is geredigeerd. Maar je kunt toch wel de kern eruit destilleren. En je kunt zien wat de grondwoorden zijn geweest die de Boeddha ooit gesproken moet hebben. Dat nemen we aan dat dat mogelijk is, ja.
En u gaat daar ook van uit. En deze 4 afleveringen in februari gaan we het hebben over de beginselen, de belangrijkste principes van die overlevering. Als we dan eens beginnen met de 4 edele waarheden. Ik verbaas mij, als ik als leek zo mag spreken, over die bijvoeglijke naamwoorden die daar de hele tijd bij zitten. De edele waarheden. Wat is er zo edel aan en wat zijn de waarheden?
Ja, het woord dat in het Indisch met edel wordt weergegeven, dat is aria. Ons woord ariër is daar ook vandaan gekomen. Dat is eigenlijk de ariërs, dat is een volkje geweest dat zich zo zelf noemde. Dat zijn de oorspronkelijke volkeren die India zijn binnengetrokken, zo omstreeks, laten we zeggen, tussen 1500 en 1000 voor Christus. Die mensen noemden zich ariërs. Ze voelden zich natuurlijk ook beter dan de bevolking die daar al woonde. Oefende waarschijnlijk de overmacht uit. En hebben die bevolking waarschijnlijk ook onderdrukt. Ze voelden zichzelf superieur. Dus daarom is het woord ariër, dat is de betere mens eigenlijk. Mm-hmm. En Hitler heeft het woord helaas ook zo gebruikt in die zin. Het is nu een besmet woord. Maar je zou eigenlijk kunnen spreken over de 4 arische waarheden. Maar dat valt niet zo goed, denk ik.
Ik ben ook bang dat er dan iets verkeerd gaat. Ja. Maar goed, de 4 edele waarheden. Waar gaan die waarheden over?
Die waarheden die kunnen we het best vergelijken met een medisch model. Je kunt zeggen dat de Boeddha een soort arts was. Een arts die keek naar het lijden in de wereld, zoals een arts dat ook doet, naar het fysiek lijden. De Boeddha keek hoofdzakelijk naar het psychisch lijden. En dan kun je zeggen dat hij met de eerste waarheid de diagnose stelde. Wat is er aan de hand? Dat is het eerste wat een arts ook doet. Wat is er aan de hand? Dus de eerste waarheid, dat is de waarheid van het lijden. Dat wil zeggen, de Boeddha constateerde dat het leven in wezen lijden is. Of laten we zeggen, leedvol. Dat woord lijden is ook niet een hele goede vertaling. Het woord dat gebruikt wordt in het Pali, dukkha, in het Sanskriet dukkha, dat is wel weer te geven met lijden, maar het betekent eigenlijk meer zoiets als het loopt niet lekker. Het woord komt eigenlijk uit de Vedische wereld, waarin men zegt van een wagen waar de as niet goed van gecentreerd is, mm-hmm. en waardoor die een beetje hobbelt en bobbelt. Dat is dukkha, die loopt slecht.
Er waren toen al in de tijd van Boeddha wagenwielen die slecht liepen, maar er waren dus ook al wagenwielen.
Ja, er waren wagenwielen. De ariërs, nogmaals, die India binnenvielen, die hadden wagens, ja, dat is bekend.
Dus vandaar die op zich treffende vergelijking.
Ja. Dus dukkha, dat is dan eigenlijk het niet lekker lopen van iets. Dat wil zeggen, in feite zou je het beter kunnen vertalen met het onbevredigend zijn. Mm-hmm. In zekere zin zou je kunnen zeggen ook frustratie. Dat alles niet loopt zoals je zou willen dat het loopt. Mens wil bijvoorbeeld eeuwig blijven leven eigenlijk, waarschijnlijk. Maar hij gaat dood. Hij wil altijd gezond zijn, maar hij wordt ziek. Hij wil gelukkig getrouwd zijn, maar er komt een echtscheiding. Zo gaat dat allemaal fout. Ja. Dus heel veel dingen gaan fout in de wereld. En dat is dus de diagnose in de eerste waarheid, dat Boeddha gewoon zegt, we zullen straks misschien kijken naar wat er in de teksten precies staat, dat de zaak niet goed loopt.
Dat is dus de diagnose.
De diagnose, ja. Dan, zoals een goed dokter betaamt, gaat hij kijken naar de oorzaak. Hoe komt het nou dat de zaak niet goed loopt? En dan vraag je dus naar de oorzaak, naar de oorsprong van het lijden. Nou, dat heeft hij gedefinieerd. Hij heeft gezegd, het is letterlijk de dorst die de oorsprong is van het lijden. En wat is dorst hier? Dat is een ander woord voor verlangen, begeerte. Mm-hmm. En hij onderscheidt daarbij 3 soorten dorst. Dat is ten eerste de dorst naar geneugten, naar zintuigelijke genietingen van allerlei aard. Dat wordt altijd gefrustreerd. Dat loopt nooit goed af. Je kunt allerlei dingen willen, maar het gaat toch op den duur mis.
Ja.
En dat is dus de eerste vorm van dorst. De tweede is de bestaansdrift.
De zin om je te handhaven.
De zin om je te handhaven, de bestaansdorst, zoals die letterlijk heet. Dat wil zeggen dus, we willen allemaal blijven bestaan. Men is bang voor de dood. Dat is een oorzaak voor lijden. Ja. Daar zit de doodsangst dus bij betrokken. De derde vorm van dorst, dat is het verlangen om juist op te houden met bestaan. Iedereen die wil vaak ervan af. Die zegt, het is mij genoeg en zo. En ook, zoals het in extreme vorm bij de zelfmoord geschiet, niet? Men wil van het leven af. Dit is ook een dorst die de mens juist bindt aan de cyclus van bestaan, volgens de Boeddha. Dus dat zijn de drie vormen van dorst die de oorsprong zijn van het lijden. Dan de derde waarheid, dat is de hoopvolle kant van de zaak eigenlijk. De twee laatste waarheden zijn hoopvol. De eerste twee wat negatief. Maar de derde waarheid stelt eigenlijk dat er een mogelijkheid is van het ophouden van het lijden. Dus de derde waarheid zegt...
Je kunt je frustraties opheffen.
Ja, je kunt van dat lijden afkomen. Dat is de positieve boodschap. Het kan ophouden. En de vierde waarheid, dus dat is de positieve mededeling van de dokter. U kunt beter worden. Niet? Dat is de derde waarheid. De vierde waarheid is... Het is een beetje moeilijk misschien om van waarheid te spreken, want het woord wordt nu eenmaal zo gebruikt.
Analyse, zou dat het ook kunnen zijn?
Je kunt ook zeggen werkelijkheid bijvoorbeeld. Ja. Het woord satya in het Pali kan ook werkelijkheid betekenen. De vierde die zegt dan, die geeft aan langs welke weg het ophouden van het lijden tot stand kan komen. Dus de manier, hij geeft concrete aanwijzingen hoe je van dat lijden kunt afkomen. Ja. En dat is het achtvoudige pad.
Ja. Over dat achtvoudige pad gaan we de volgende week praten. Ik wil graag afsluiten met de vraag, kunt u nou zeggen dat hij een goed psycholoog was?
Ja, dat geloof ik wel. Hij heeft er blijk van gegeven dat hij heel goed inzicht in de menselijke natuur had. Hij kon altijd heel goed mensen raad geven. Hij heeft vele mensen geholpen. Hij heeft hele mooie debatten gehouden met allerlei brahmanen, met andere asceten, met koningen, waarin hij niet alleen blijk gaf dat hij een enorm goed debater was, heel slim was, maar waarbij hij ook liet zien dat hij de mensen persoonlijk kon treffen. En na afloop van de meeste gesprekken zie je dan ook in de geschriften staan dat ze verheugd waren en verblijd over wat hij gezegd had.
Kun je dan niet beter zeggen dat hij een scherpzinnig man was met een groot gevoel voor analyse en dat hij veel mensenkennis had dan dat hij poneert dat hij een psycholoog was?
Nou ja, wat is een psycholoog? Zoals u het nu zegt, dat ben ik het helemaal mee eens. Dat was inderdaad. Het is geen psycholoog, het is geen wetenschappelijk denker geweest. Hij heeft wel veel verteld over de menselijke psyche en hoe we in elkaar zitten. Maar hij heeft niet de pretenties daarbij gehad die daarbij wetenschap formuleerde. Maar alleen, hij deed alles wat hij zei was maar met één doel. Dat was het verlossing bieden en een uitzicht bieden op verlossing van het lijden.
U hoorde een gesprek met professor Rob Jansen, emeritus hoogleraar klinische psychologie en persoonlijkheidsleer. Zoals gezegd, volgende week zullen we het hebben over de 8 manieren waarop de mens een eind kan maken aan zijn lijden. Het edele, achtvoudige pad. Tot volgende week.